Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkenraad. Vanmorgen vindt de herbevestiging van broeder ouderling Driessen plaats. Vandaag is de collecte voor de kerk, volgende week voor de diaconie en de tweede collecte voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 32, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32, het eerste vers. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en we zingen daarna uit de 119e psalm, het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. 119 vers 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods gemeente uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 15e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 27. Johannes 15, beginnend bij het 18e vers tot het eind. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld u het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet gedaan had die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beiden mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld wordt dat in hun wet geschreven is, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de vader, namelijk de geest der waarheid die van de vader uitgaat, die zal van mij getuigen en gij zult ook getuigen. Want gij zijt van den beginnen met mij geweest. Gemeente, wij vinden het woord des Heren voor de prediking van morgen nog één keer in het 9e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. We hebben dat hele hoofdstuk gelezen. Op de laatste 3 versen na. En die versen 39 tot en met 41 vormen de tekst voor de prediking van vanmorgen. Johannes 9, vers 39 tot 41. En Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enige uit de fariseeën die bij hem waren en zeiden tot hem: zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: wij zien. Zo blijft dan uw zonde. Wij willen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Barmhartige God, wij willen aan de morgen van deze dag allereerst tot u naderen in ons gebed. En zoals de discipelen eens hebben gezegd: tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven, zo mogen wij het die discipelen wel nazeggen. Er is voor ons ook geen andere weg en geen andere toevlucht, Heere. Er is nergens anders een bron waaruit wij kunnen putten. Er is nergens anders een die de woorden van het eeuwige leven heeft en spreekt. Gij zijt het en gij alleen. En daarom zien we ook aan de morgen van deze dag allereerst tot u op, Heere. Nu gij ons weer samenbrengt in uw huis en nu gij ons roept tot de overdenking van uw goddelijk woord. We komen hier niet om op de een of andere manier bezig gehouden te worden. Het is geen plaats waar wij ontspanning en verstrooiing zoeken, maar het is de plaats waar gij tot ons wilt spreken en waar de woorden van het leven zijn. En dat danken we aan u, Heere, dat er een woord des levens is en dat dat het ware woord is, dat dat levend en krachtig is. Dat hebben wij ook niet aan mensen te danken, al hebt u bij het schrijven van de Bijbel wel gebruik gemaakt van mensen, maar het is niet uit hun brein voortgekomen, het zijn niet hun gedachten die ze neergeschreven hebben, het is de door u gegeven waarheid die zij hebben neergeschreven en die de eeuwen door bewaard is gebleven. En zo heeft u het ook in onze handen gelegd. En zo ligt het ook op de preekstoel en zo ligt het ook op onze kerkbank. Heere, het is uw goddelijk woord wat we vanmorgen weer mogen horen. Maar dan zullen we daarbij tegelijkertijd ook de werking van de inspirator van dat woord moeten kennen. O zeker, Heere, uw woord is niet zomaar een mensenwoord. Uw woord is in zichzelf ook levend en krachtig. Maar wij zijn zo blind. Wij zijn zo doof. Wij zijn zo hardleers. En voor dat woord van u is bij ons geen plaats. En steeds weer, ook na ontvangen genade, moet er plaats voor gemaakt worden. Daarom, Heere, wij bidden u ook voor de opening van ons hart, opdat dat woord zich in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing een kracht tot zaligheid zal mogen betonen. Wilt u dat werken, o God? Telkens weer als uw woord verkondigd wordt en de prediking zal ons daar vanmorgen ook bij bepalen, zien we dat er tweeërlei reactie op de prediking van het evangelie is. Dat was zo toen gij, Heere Jezus, zelf het woord verkondigde en toen het uit uw eigen mond vernomen werd. Dat is ook zo als gij uw dienstknechten uitzendt, of dat nu apostelen of profeten waren, of herders en leraars. Als gij uw woord uitzendt en gij door middel van hen de mensen aanspreekt en bidt, dan zijn er ook altijd weer twee mogelijkheden. Dan is het voor de een een reuken des levens ten leven en voor de ander een reuken des doods ten dode. Heren, En zo zullen we elke keer weer geconfronteerd worden met die scheiding die in het mensdom getrokken wordt, die scheur, waardoor de een straks aan uw rechterhand komt te staan. En mag horen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk. En waardoor de ander aan uw linkerhand geplaatst wordt, om dan uit uw mond het laatste woord te horen. Het oordeelswoord, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Heren, dat zal straks zo wezen. En dat maken we allemaal mee. En de een staat straks rechts. En de ander staat straks links. En dan kunnen we niet meer van plaats veranderen. Als we nu nog links staan, kan het nog gebeuren dat we aan uw rechterhand mogen komen. En kan het nog veranderen in ons leven. En daartoe laat u het woord ook vanmorgen nog weer verkondigen, heren. Opdat mensen die van u afwijken en op eigen gekozen wegen gaan, op wat voor manier ze dat misschien ook proberen te camoufleren, toch tot waarachtige bekering, tot terugkeer tot u mogen komen, om in de weg van bekering en geloof behouden te worden. Heren, dat is het toch waartoe gij uw woord uitzendt. En daarnaast zendt ge uw woord toch uit opdat diegenen die door genade de goede keus hebben mogen doen, daarin bevestigd worden en die keus mogen vernieuwen, omdat ze opnieuw en nog meer de rijkdom en de heerlijkheid van de waarachtige dienst van de Heere mogen zien en begeren te beleven. Laat uw woord dan die krachtige uitwerking ontvangen, Heere, doordat uw Heilige Geest er gebruik van maakt. En doordat uw Heilige Geest dat hart, dat van nature helemaal gesloten is, en dat ook nadat we uw genade hebben leren kennen, nog zo vaak weer dichtgevallen is, opdat uw Geest dat hart zal ontsluiten, en opdat uw Geest in de duisternis het licht zal laten schijnen, bij aanvang en bij voortgang. Wij bidden, Heere, dat ge dat genadewerk doen wilt, en dat u zo uw zegen aan de verkondiging van uw woord wilt hechten. Uw zegen die meegaat dit leven door, die blijft zelfs als dit leven eindigt. Gedenk gij ons dan, Heere, naar de grootheid van uw goedertierenheid. Wilt u zijn met alle die hier niet zijn kunnen. We denken aan onze zieken, we denken, en we mogen haar naam vanmorgen weer eens noemen, heren, aan Corrie Stolk, bij wie het toch de ervaring is dat ze langzamerhand, al is het dan heel langzaam bij tijden, minder wordt. Als ze iedere keer weer merkt dat ze weer wat moet inleveren. Gedenk haar, heren, in uw grote genade. Laat zij bij u mogen schuilen. Laat het licht dat gij zelf, Heere Jezus, verspreidt in mensenharten, ook in haar hart mogen schijnen en over haar duistere pad mogen lichten. En wil haar uw genade schenken, samen met haar moeder. Gedenk gij alle die een moeilijke weg moeten gaan. U weet wat er zo allemaal zijn kan, wat ook in het verborgene soms een hele last is. En veel zorg geeft, en verdriet en onzekerheid. Heren, laten we ze zonder verder namen te noemen aan u de Heere mogen opdragen. En wilt u uw genade rijkelijk bewijzen. Kon het zijn, geef nog uitkomst. En laat alles nog mogen meewerken ten goede. Zegent u de verkondiging van uw woord, Heren, waar die ook plaats mag vinden. Ook op deze dag. De evangelie van de Heere Jezus, die in deze wereld gekomen is om het verlossingswerk te verrichten, om het kruis op zich te nemen en de schande te verachten en het recht van God te voldoen en de ongerechtigheden van zijn volk te verzoenen. Dat evangelie, Heren, laat dat overal klinken en laat alles wat er overheen gehangen wordt door u weggenomen worden, opdat het zuiver mag worden gebracht en opdat het tot zegen mag worden gesteld. Heere, gedenk gij aan uw kerk. Breid haar uit. Laat het getal van degenen die u vrezen groeien. En wilt gij alles wat tegen uw werk opkomt en zich ertegen verzet, en alles wat de duivel ertegen teweerstelt, afgebroken worden. En laat de vorst der duisternis het ervaren dat hij, hoewel hij veel macht heeft en ook ontplooit, nooit verder kan gaan dan u hem permissie geeft, maar dat u zijn macht ook inperkt en dat u zijn macht ook verbreekt. En dat u mensen die onder zijn bewind staan, overbrengt in uw koninkrijk. Laat dat ook vandaag gebeuren, Heere, opdat deze dag mag worden ingeschreven in de annalen van uw koninkrijk, als een dag waarop gij, Heere Jezus Christus, nieuwe overwinningen behaalt. Gij die u in uw woord voorstelt als de ruiter op het witte paard, die voortgaat overwinnende en opdat hij overwint. Heere, wilt u dan in uw genade al het werk dat gedaan wordt in ons eigen land en daarbuiten met uw onmisbare zegen bekronen. Denk ook aan hen die in beproevingen verkeren. Beproevingen vanwege allerlei natuurgeweld, vanwege allerlei geweld dat mensen elkaar aandoen, vanwege al de ellende die als een vloedgolf over deze wereld gekomen is, als nasleep van de zonde die we bedreven hebben. Wilt u troost geven in verdriet? Wilt u balsem gieten in de wonden? Wilt u leniging geven van de nood? En zie zo in genade nog op deze lijdende wereld neer. Er is geen verdienste aan onze kant, Heere, waarom u ons zou kunnen horen. Het is alles verbeurd en verzondigd wat ons betreft. Maar zie nog in genade op ons neer. Denkt u ook aan onze broeder Driessen, die door de gemeente verkozen is om opnieuw als ouderling in de gemeente te dienen en die vanmorgen zal worden herbevestigd. Laat hij in vrijmoedigheid, maar dan, en dan kan het ook alleen als dat zo gebeurt, in biddend opzien tot u zijn ja-woord mogen geven, wetende dat gij die roept ook getrouw zijt. En dat gij die tot dit werk afzondert ook bekwaamheid wilt geven. Laat zijn verwachting van u de Heere zijn. En mogen we ervaren, Heere, dat er in de gemeente ook gebed voor het ambtelijke werk mag wezen. En dat dat werk dat ambtelijk verricht wordt door u ook gebruikt zal worden. Tot eer van uw naam en tot welzijn van de gemeente. Hoor ons, o trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de eerste psalm het eerste, tweede en derde vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, en gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1 tot en met 3 van psalm 1. Het negende hoofdstuk van het Johannesevangelie is dus het hoofdstuk waarin ons verteld wordt van de blindgeborene. Zo is hij onder ons bekend. Zijn naam weten we niet, die heeft de Heer ons niet geopenbaard. Maar wat we van hem weten, dat is dat hij blind geboren was, dat hij door de Heer ziende gemaakt is, dat hij ook tot het waarachtige geloof in de Heer Jezus gekomen is. En eigenlijk is met het slot van vers 38 de geschiedenis van deze blindgeborene aan een eind. Dat is het laatste wat we van hem weten, vers 38. En hij, dat is dus die blindgeborene die genezen was, zeide: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Dat is het laatste wat we van hem horen. Dat is het laatste wat we van hem kunnen zien. De man in aanbidding voor de Heere Jezus. En daarna nergens in de Bijbel meer een woord over hem. Hoe het verder met hem gegaan is, ik zou het ook eigenlijk wel willen weten. Daar zou best nog het een en ander uit te leren zijn uit de levensgeschiedenis, de verdere levensgeschiedenis van deze man. Hoe het verder met hem gegaan is, nu hij weliswaar tot geloof in de Heere Jezus gekomen is en tot aanbidding van de zaligmaker, maar ondertussen ook heeft meegemaakt dat hij afgesneden is uit de Joodse godsdienst, uitgeworpen uit de synagoge. Hoe het met hem gegaan is, dat zou best stof voor een levensbeschrijving kunnen zijn. Maar de Heere heeft het voor ons allemaal toegesloten gehouden. En we zullen het pas weten als we deze man in de hemel ontmoeten. En als we het daar aan hem kunnen vragen. Dat wil natuurlijk zeggen als wij in de hemel zullen komen. Hij zal er zijn. Hij zal er zeker zijn. Iemand die door de Heere zo ver gebracht is dat hij mocht getuigen met mond en hart: ik geloof, Heere. En die gebracht is op die plek waar hij de zaligmaker heeft mogen aanbidden. Hij die langzamerhand gerijpt is in zijn geestelijke kennis, totdat die geestelijke kennis uitkwam daar waar hij de zaligmaker mocht leren kennen. Hij zal zeker na zijn sterven opgenomen zijn in heerlijkheid. Dus waar we die man zullen zoeken, dat is geen vraag waar we twijfel over hoeven te hebben. Maar zullen we hem ooit ontmoeten, dan moeten wij dus op diezelfde plaats eindigen na ons leven hier. En zal dat zo zijn? Dan kom je al gelijk weer met zo'n hele persoonlijke vraag in aanraking, voelt u wel? Zullen we die blindgeborene ooit nog ontmoeten? En zullen we ooit nog verder kunnen horen van hoe het met hem gegaan is? Dan moet er in ons leven eenzelfde wonder gebeuren. En dan zullen wij ook op die plek moeten zijn geweest en keer op keer terugkeren waar wij de Heere in alle oprechtheid aanbidden. Maar al is het hoofdstuk wat de geschiedenis van die blindgeborene betreft nu ten einde, het hoofdstuk zelf gaat nog even door. De Heilige Geest heeft er toch nog via de pen van Johannes een aantal dingen aan toegevoegd. Wat een kort gesprek dat naar aanleiding van de gebeurtenissen die in dit hoofdstuk beschreven zijn, gevoerd is tussen de Heere Jezus en een paar fariseeën. Kennelijk, misschien is dat inderdaad wel gebeurd op het moment dat de Heere die ontmoeting met die blindgeborene had. U weet, hij was uitgeworpen, de Heere Jezus heeft hem opgezocht. En toen hij hem gevonden had, toen heeft hij hem die vraag gesteld: gelooft gij in de Zoon van God? En toen eindigde dat met de aanbidding van die man. Kennelijk zijn daar toch ook weer een paar mensen bijgekomen. Heeft er zich een kring om Jezus en die blinde, die blindgeborene gevormd. En toen heeft de Heer Jezus deze gelegenheid gebruikt om nog een opmerking te maken, een hele belangrijke opmerking, en dat heeft dan weer geresulteerd in een vraag van de kant van een paar van die fariseeën. En op die vraag heeft de Heer Jezus dan ook weer een antwoord gegeven. En dat is dan dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Daar ontmoeten we niet zoveel nieuws. Wat we daar lezen, dat is eigenlijk al eerder in dit hoofdstuk aan de orde geweest. En het is ook al eerder in het Johannesevangelie aan de orde geweest. In het derde hoofdstuk, in het achtste hoofdstuk. Het komt in het vijftiende hoofdstuk ook weer aan de orde. Dingen die kennelijk van groot belang zijn, want anders zou de Heilige Geest er niet zoveel aandacht aan hebben gegeven en zoveel nadruk op hebben gelegd. Maar ik zeg u bij voorbaat dat er niet zo heel veel nieuws staat in dit laatste stukje van ons teksthoofdstuk. Maar al is het dan inderdaad niet zoveel nieuws, al hebben we de dingen die we vanmorgen horen al eerder gehoord, toch is het van belang. Want hier zegt Jezus zelf dat hij tot een oordeel in de wereld gekomen is. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt betekent eigenlijk tot een scheiding. Ik ben tot een scheiding in deze wereld gekomen. Daarmee wil de Heer Jezus zeggen dat Hij het punt is waar de wegen van de mensen uiteen gaan. De een gaat bij hem naar de ene kant en de ander gaat bij confrontatie met de Heer Jezus de andere kant uit. Er zijn er, zegt de Heer Jezus, die niet zien en die gaan door hem zien. Er zijn er die zien en die gaan door hem blind verder. Ik zei u, dat heeft de Heilige Geest via de pen van Johannes ook al eerder gezegd. In het bekende laatste gedeelte van het derde hoofdstuk, daar wordt het in alle duidelijkheid, het is niet het laatste gedeelte, het is het middelste gedeelte van Johannes 3, daar wordt het in alle duidelijkheid gezegd. Daar heeft de Heer ook dat woord gesproken. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En iedere keer als de Heer Jezus van zichzelf spreekt als van het licht. En voor zover u de prediking over dit hoofdstuk gevolgd hebt, weet u dat hij dat in dit hoofdstuk ook gedaan heeft, in het begin al. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Keer op keer als hij zelf bij zichzelf bij het licht vergelijkt, komt ook dat element van de scheiding aan de orde. En het is niet eens een theorie, maar we hebben het in het negende hoofdstuk van dit evangelie ook geïllustreerd gezien. Hier heb je er heel duidelijk een illustratie van. Daar is die blind geborene en die komt tot het licht. Die mag gaan zien, lichamelijk en ook geestelijk. En daar zijn die fariseeën die zien, dat denken ze tenminste. Daar gaan ze vanuit. Dat beelden ze zichzelf in. Maar dan blijkt in hun leven dat ze hoe langer hoe blinder worden. En dat ze hoe langer hoe verder in de duisternis gaan. U herinnert u wellicht het beeld dat ik in het begin, ik meen dat in de eerste preek was, gebruikt heb van die plank of die steen die ergens op het land lag. En als je die weghaalt, dan zie je dat allerlei insecten die onder die plank of onder die steen gewoond, geleefd hebben, ineens beginnen te rennen naar alle kanten, want dat licht dat ze ineens aanschouwen, daar vluchten ze liever bij weg. Terwijl, als je die plank weghaalt en weglaat, en er zou op dat stuk, dat kale stuk grond nu wat gezaaid worden, dan zou daar inderdaad ook wat kunnen gaan groeien, wat juist het licht nodig heeft. En zo is het nou bij de Heer Jezus ook, zegt hij. Er zijn mensen die als insecten wegrennen, omdat ze de duisternis liever hebben dan het licht. En er zijn ook mensen die pas beginnen te leven, beginnen te groeien, als ze in zijn licht mogen komen. Hoe spreekt de Heer Jezus er dus over? Wel, hij zegt dat hij tot een oordeel, tot een scheiding in de wereld gekomen is, opdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien blind worden. U begrijpt intussen wie dat zijn, die twee categorieën. Het is wat ingewikkeld gezegd, zo komt het op het eerste gezicht over. Wie bedoelt en wat bedoelt de Heer Jezus? Zij die niet zien, mogen zien. Nou, versta dat dan maar van diegenen die van nature blind zijn, geestelijk blind zijn, die geen zicht hebben op God, geen kennis hebben van God, zonder rechtvaardigheid, zonder heiligheid, zonder vrede leven, maar die daaraan ontdekt zijn en die daarover leed gingen dragen, wier ogen in zoverre open gegaan zijn dat zij de nood van hun leven in de duisternis, in het doodsgevaar hebben ontdekt en die nu verlegen kwamen te zitten om het licht. Die gingen vragen met de blindgeborene, Heere, wie is hij, opdat ik in hem geloven mag? Zij zullen door Jezus zien. Zij zullen tot geestelijke kennis komen. Zij die het niet hadden, zullen het door hem ontvangen. Dat zijn degenen die niet zien. En die zien zullen. En wie zijn dan degenen die zien, maar die naar het woord van de Heere Jezus blind zullen worden? Ja, ze zien, dat wil zeggen, dat zeggen ze tegen zichzelf en dat zeggen ze over zichzelf. En dat maken ze zichzelf wijs en dat wordt hen ook door anderen wijs gemaakt. Maar ze bedriegen zichzelf. Ze hebben hun eigen licht aangestoken. En ze beelden het zich in dat ze ziende zijn. Dat ze kennis hebben. Dat ze God kennen. En dat ze de weg tot God kennen. Enzovoort. Maar intussen houden ze zich afgeschermd voor het ware licht. Voor Jezus. Want van die Jezus zeggen ze dat hij een zondaar is. Hebben we dat die fariseeën niet horen zeggen in dit hoofdstuk? Van Jezus zeggen ze, we weten niet eens van waar hij is. En hij is het licht der wereld. Maar door het licht buiten hun leven te sluiten en door tevreden te zijn met het licht dat ze zelf ontstoken hebben, kunnen ze wel menen dat ze zien, maar dat beetje kunstlicht dat ze hebben, neemt Jezus hen straks af. En dan zijn ze helemaal blind. Dat is de scheiding en het is een radicale scheiding. Het is niet een scheiding voor een ogenblik, terwijl een poosje later de paden weer bij elkaar komen en de een zowel als de ander toch uiteindelijk nog weer op de goede eindbestemming zal blijken aan te komen. Nee, het is een scheiding die hoe langer hoe duidelijker wordt en die straks eindigt voor de een in het eeuwige licht en voor de ander in de buitenste duisternis. En nou zegt Jezus in onze tekst, daartoe ben ik in de wereld gekomen. Was dat dan de bedoeling van de komst van de Heere Jezus allereerst en bovenal? Nee, de bedoeling van de komst van de Heere Jezus, en we vinden dat ergens anders in de schrift ook uitgedrukt. De bedoeling van de komst van de Heere Jezus was niet de wereld veroordelen, maar de wereld behouden. Maar als hij met de bedoeling komt om te behouden, dan blijkt het effect. En maakt u daar onderscheid tussen de bedoeling en het effect. Dan blijkt het effect van zijn komst. Dan blijkt het effect van zijn prediking te zijn dat de wegen uiteen gaan. Want dan wordt er wel één behouden. Maar dan gaat er ook één verloren. Dat heeft Simeon trouwens al geprofeteerd toen de Heer Jezus nog een baby van 40 dagen was. Simeon in de tempel met het kind Jezus in de armen heeft gezegd tegen Maria en Jozef, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Voor de een een val. Nou, je ziet het gebeuren. Simeon heeft 100% gelijk gekregen. En voor de ander een opstanding. Voor Caiaphas, om een voorbeeld te noemen, een val. Voor Johannes een opstanding. En niet alleen heeft Simeon het geprofeteerd, maar ik denk in deze lijdenstijd ook aan de apostel Paulus die het heeft zien gebeuren. Toen hij met zijn evangelie rondtrok in de wereld van zijn tijd. En toen hij die boodschap bracht van Jezus Christus de gekruisigde, en hij had geen andere boodschap, want u weet dat hij zich voorgenomen had om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wel nu, toen hij die boodschap bracht, toen hij die prediking verkondigde, toen zag hij gebeuren wat Simeon heeft voorzegd en wat de Heer Jezus hier ook heeft getuigd. En dan spitst de apostel Paulus dat in het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief toe op het evangelie van de gekruisigde Christus. Dat is het evangelie wat hij dus brengt. En dat is het evangelie wat God heeft uitgekozen en waar de Heere gebruik van maakt om mensen tot zaligheid te brengen. Het woord des kruises is een kracht Gods voor hen die behouden worden. Maar terwijl het een kracht Gods is voor degene die behouden worden, is het een dwaasheid voor degene die verloren gaan. Datzelfde kruis, datzelfde gekruisigde, diezelfde gekruisigde zaligmaker en datzelfde woord over de kruisiging. En even verderop zegt Paulus, wij prediken Christus, de gekruisigde. En ik weet wel, zegt de apostel daarachteraan, dat dat voor de Joden een ergernis is. En dat dat voor de Grieken een dwaasheid is. Maar ik weet ook dat het voor hen die geroepen zijn, of dat nou Joden of Grieken zijn, dat dat de kracht Gods en de wijsheid Gods is. Ziet u, dat is de ervaring van de apostel geweest. En toen hij in Korinthe was, heeft hij dat gezien. En toen hij in Athene was, heeft hij dat gezien. In Athene. Waar er een paar hem volgden en hem aanhingen, zoals er staat. Omdat dat woord voor hen de kracht Gods en de wijsheid Gods geworden werd, was. En ze wilden daar meer van weten. Maar in datzelfde Athene hebben anderen gezegd, we zullen u nog wel eens een keer horen. Voor dit keer is het genoeg. En ze braken de prediking af en ze interrumpeerden de prediker. En ze gingen naar huis. Want dat woord was hun een dwaasheid. En het was niet alleen zo toen, het was ook niet alleen zo in de dagen van de Heere Jezus, maar zo is het nou, gemeente, altijd. Het woord waar het rein, waar het zuiver gebracht wordt, waar het naar de zin en mening van de geest gebracht wordt, waar het gebracht wordt overeenkomstig de bedoeling van dat woord, de bedoeling van de Heere Jezus, daar brengt dat woord scheiding. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat we die boodschap die ons aangaande het kruis van Christus gebracht wordt nooit vrijblijvend kunnen aanhoren. Dat plaatst ons altijd voor een keus. Natuurlijk is die boodschap de boodschap der zaligheid. Die boodschap is de boodschap van het behoud, van het ware leven, van de verlossing van Christus die zichzelf gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Dat is de boodschap. Maar de vraag die daarbij komt is, wilt u zo zalig worden? Zoals hij dat openbaart. U wilt zalig worden, ja, daar zal ik niet aan twijfelen. Als het erop aankomt, wil iedereen dat wel. Als er dan inderdaad een hemel is, dan willen we er allemaal wel naartoe. En als er dan inderdaad iets is na dit leven van geluk en van vrede en van uitbanning van alle ellende, dan willen we dat allemaal wel hebben. Maar willen we nu zalig worden op Gods manier? Wat is dan Gods manier? Door onszelf te verliezen. Door onszelf te verloochenen. Door af te zien van alles wat wij hebben en alles wat wij presteren en alles wat wij menen. En door op niets en op niemand anders te vertrouwen dan op die enige door God gegeven middelaar. Willen we zalig worden door te geloven in de gekruisigde? Willen we zalig worden door ons door de Heilige Geest tot een arme zondaar te laten vernederen? Die alle gerechtigheid kwijtraakt. Die alle verdiensten moet inleveren. Dat is de vraag. Willen we dat? En dan zegt die Jood uit 1 Korinthe 1, nee, dat wil ik niet. Dat is mij een ergernis. Geloven in een gekruisigde zaligmaker, in een man die aan een vloekhout hangt, dat is een ergernis. En dan zegt de Griek uit 1 Korinthe 1, ik ook niet. Dat is voor mij de puurste dwaasheid. Geloven in iemand aan het kruis, dat die mij redden kan. Iemand die gans machteloos doodbloed aan een vloek houdt. Als een misdadiger terechtgesteld. Geloven dat hij mijn zaligmaker kan zijn, als pure dwaasheid. Daar zegt de Griek nee tegen. En wat zeggen wij? Gemeente, wij zeggen ook allemaal nee. Of we Jood zijn of Griek in ons hart, dat maakt niet uit. We zijn denk ik allebei wel, want we vinden het van nature inderdaad een ergernis en een dwaasheid. En dan moet u niet al te gauw zeggen, nee, ik geloof dat wel. Ik wil langs die weg zalig worden, geloven in een gekruisigde Christus. Zeg daar nou niet te gauw ja op, want dat houdt nogal wat in. En als u eerlijk bent en niet al te oppervlakkig redeneert en al te vlug reageert, maar als u eerlijk bent, dan hebt u in uw eigen hart toch ook ontdekt dat er heel wat in het hart van een mens leeft dat zich tegen deze wijze van zalig worden verzet. Om te beginnen moet de Heilige Geest ons dan wel in aanraking hebben gebracht met onze werkelijke nood. Zodat we gaan zien dat ons geen andere weg overblijft. En dat al die dingen waar wij op dachten te kunnen steunen en leunen ons bij de handen afbreken. En dat we dat touw waar gisteravond dominee Van der Zwan over sprak, dat we dat touw een keer moeten loslaten omdat dat ons niet redden kan. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Gemeente, als we aan het eind raken. En als we wat we in handen hadden moeten loslaten, omdat de Heer onze vingers losmaakt, zodat we niet meer kunnen vasthouden aan wat we hadden. En niet meer kunnen steunen op wat wij dachten te hebben. En niet meer kunnen vertrouwen op vroomheid, godsdienst, ijver, inspanning, goede werken of wat dan ook. En als je daar een clue van krijgt, dat dat het evangelie is, dat de Heere ons de dingen uit handen neemt, dan is het nog niet vanzelfsprekend dat je dan zegt, en nou geloof ik in de Heere Jezus Christus. Want dan kun je nog doen wat een groot deel van de scharen van de Joden deed zeggen, nee, dat lust ik niet, die reden is mij te hard en ik luister niet meer naar die boodschap, ik keer me ervan af. Deze reden is hard. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. Omdat de Heer Jezus toen een boodschap bracht die helemaal niet meer in overeenstemming was met wat hij aanvankelijk verkondigde, had de Heer Jezus een roer omgewend en een andere prediking was hij die gaan verkondigen. Was het eerste lokstem van het evangelie en ging hij toen de mensen kwamen luisteren, die mensen allemaal terugsturen en zegt, oh jullie menen het toch niet en het is toch niet echt bij jullie, ga maar weer. Nee, hij heeft dezelfde boodschap gebracht, alleen heeft hij de consequenties daarvan laten voelen. Dat de mens er niet is met een oppervlakkige keus, met zomaar de Heere Jezus volgen omdat het interessant is bij hem en omdat je hem wonderen kunt zien doen en omdat hij zulke mooie verhalen vertelt en prachtige gelijkenissen waar je nog eens over na kunt denken en boeiende preken houdt, maar hij brengt de boodschap waarbij de mens zijn leven moet gaan verliezen, want hij moet wassen. En verder iedereen minder worden. Maar let u er wel op dat de Heere gekomen is om dat ook te doen. Dat de Heere Jezus gezegd heeft dat hij gekomen is, en laat ik daar ook de nadruk op leggen, opdat degene die niet zien, zien mogen. Oh ja, hij is gekomen en hij heeft betekenis en zijn werk draagt vrucht en er zijn er die door hem de zaligheid beërven. Al gaan er velen weg, er blijven er ook bij hem. En als de Heere zegt aan jullie nou, en hij ziet ze gaan, de grote massa, en hij ziet er dan een paar blijven en dan zegt hij tegen hen, en jullie nou? Gaan jullie ook weg? En dan zegt Petrus, nee Heer, nee, tot wie? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En we hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus. Daar is nou zo'n man die niet zag. En die is door de genade van Christus beginnen te zien. En toen zag hij zoveel begeerlijks en zoveel aantrekkelijks in Jezus. En toen hoorde hij zoveel wat hij nodig had in de woorden van Jezus, in de woorden van het eeuwige leven. Dat hij nooit meer anders kon dan bij Jezus blijven. Hoezeer hij ook vanuit zijn oude verdorven bestaan straks op een punt komt dat hij de Heere gaat verloochenen. Maar dat is maar een tijdelijke val. Daar wordt hij weer uit opgericht. Maar de keus die hij uitspreekt, tot wie zullen we anders heen gaan? Dat is de keus die God door zijn geest in het diepste van zijn ziel gelegd heeft. En dat is de echte Petrus. Die uit God geboren is. En hij zag niet. Hij zag net zo min als de anderen van tevoren. Maar de Heere was gekomen en heeft het hem laten zien. Hij mocht geestelijk inzicht ontvangen. En die anderen met hem. En zo zijn er nog. Want de Heere is met ter daad gekomen om dus te schenken blinden het lieflijk licht. En om zich aan zulken te openbaren. Al voelen ze zich in zichzelf nog zo ellendig. Want dat is gevolg van de ontdekking aan je blindheid en aan je ellende. Dan voel je je ellendig. Dan voel je je verloren. Dan weet je dat je geen kant meer uit kunt. Dan weet je dat je leven in nood is. Dan gaat de Heer je ontdekken aan je verloren bestaan. Maar zulke mogen uit zo'n woord van de Heer Jezus moed grijpen. Want voor zulken is hij metterdaad de helper. Zulken zal hij laten zien. Hij weet raad op hun situatie. En dan vermeldt de tekst de reactie van de kant van een paar farizeeërs. Dit hoorden enigen uit de farizeeën die bij hem waren en zeiden tot hem: zijn wij dan ook blind? Ze vragen eigenlijk, dat komt niet helemaal in de manier waarop het in onze tekst is weergegeven, in onze vertaling. Ze vragen eigenlijk, u bedoelt toch niet te zeggen alsjeblieft dat wij blind zijn? Wij zijn toch niet blind? De manier waarop ze de vraag stellen bewijst dat ze een ontkennend antwoord van de Heer Jezus verwachten. Dat Jezus zal zeggen, nee natuurlijk, jullie bedoel ik niet. Ze kunnen het zich ook niet voorstellen dat Jezus hen op het oog heeft als hij het heeft over mensen die zien en die blind zullen worden. Hoe zou dat kunnen? Zij zijn discipelen van Mozes, dat is in het begin of verderop in het hoofdstuk ook al aan de orde gekomen. Dat hebben ze gezegd, dat is hun trots, dat is hun godsdienstige trots. Wij zijn discipelen van Mozes en van Mozes weten we dat God tot hem gesproken heeft enzovoort enzovoort. Dus we zitten goed, we zitten veilig. En ze zijn toch altijd met Mozes en met de door hem nagelaten geschriften bezig, deze wetgeleerden. Heren, u bedoelt toch ons niet? Nee, toch? Ja, dat is nou zo met mensen die godsdienstig omhoog gevallen zijn. Zo zeggen we dat wel eens. Mensen die hoog staan bij zichzelf. Kijk, deze farizeeën geven er in ieder geval blijk van dat zij bepaald geen minderwaardigheidsgevoel hebben. Ze kunnen zich niet indenken dat er iemand is die op hen neerkijkt, die hen niet hoog houdt. En die vraag die ze stellen getuigt ervan dat er bij deze farizeeën niets is van wat een arme zondaar beleeft. Er is geen sprake van schuldbesef. Er is geen sprake van kennis en inzicht in eigen verlorenheid. Waarom zouden ze schuld beleiden? Wat hebben ze dan verkeerd gedaan? Ze doen het elke dag zo goed, althans. Goed, struikelen, dat doen ze allemaal wel eens, maar dat maken ze toch weer goed. Want als je toch in de gaten hebt dat je gestruikeld bent, dan doe je het de volgende dag toch extra goed. En dan hou je toch een extra gebod van de Heere en dan doe je toch nog iets meer dan wat de Heere in zijn wet van je vraagt. En zo stel je de Heere toch ook weer tevreden en zo maak je het weer in orde. Ze zijn discipelen van de wet. Ze staan toch niet op één lijn met het gewone volk dat de wet niet eens kent? Dus daarom kunnen ze zich niet voorstellen dat Jezus hen bedoelt. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, jullie, met jullie is het nog veel erger als met een blinde. Want jullie sluiten moedwillig je ogen. Jullie willen het licht niet eens zien. En daarom is het nog veel erger. U zegt, zijn wij dan ook blind? Jezus zegt, als je blind was, dan zou je geen zonde hebben. Maar jullie zeggen, we zien. Terwijl je niks ziet. Als een blinde zich ergens aan stoot, dan kan hij het niet helpen. Want hij kon het toch niet zien? Maar als je zien kunt en je loopt opzettelijk met je handen voor je ogen en je stoot je dan ergens aan en je struikelt dan ergens over, dan is het je eigen schuld. Nou en dat is met jullie aan de hand. Jullie zeggen we zien, je leest elke dag het schrift. Je bent elke dag met het woord van God bezig. En die schriften zijn het die van mij getuigen, maar mij sluit je buiten je leven. Daarom maakt het dat voor jullie veel erger. Ik ben het licht ter wereld, maar je hebt de duisternis liever dan het licht. Je gaat liever door op je eigen pad. En daarom is het voor jullie nog veel erger dan wanneer je alleen maar blind was. Precies hetzelfde als wat de Heer Jezus verderop, en we hebben dat gelezen in Johannes 15, gaat zeggen. Als ik, zegt hij tegen zijn discipelen, niet gekomen zou zijn, en als ik niet tot hen gesproken zou hebben, dan zouden ze geen zonde hebben. Dan zouden ze niet aan hun zonde ontdekt zijn. Dan zouden ze mij ook niet hebben kunnen verwerpen. Dan hadden ze ook niet het licht der wereld buiten hun leven kunnen sluiten. Want dan was ik immers niet gekomen. Maar nu hebben ze geen voorwendsel voor de zonde. Als ik de werken onder hen niet gedaan had die niemand anders gedaan heeft, dan zouden ze geen zonde hebben. Dan hadden ze niets waardoor ze inderdaad herinnerd waren aan mij en aan Gods werken en aan Gods genade. Maar nu hebben ze ze gezien, mijn werken. En ze hebben zich er toch van afgekeerd. En daarom is het voor die fariseeën, laat Jezus hen eerlijk weten, nog veel erger dan voor een blinde. Gemeente, zijn er zulke mensen nog? Ja. Zulke mensen zijn er nog. Mensen die een hoge dunk van zichzelf hebben. Ik bedoel het nou godsdienstig. Mensen die ook willen dat een ander hen hoog acht. En die zich niet kunnen indenken dat ze verkeerd zullen uitkomen. Die zeker zijn van zichzelf en daarom ook zo zeker van zichzelf altijd kunnen spreken. Ze zijn bekeerd, ze geloven, ze hebben het en ze hebben het vandaag. En ze weten nu al dat ze het morgen ook hebben. Het ligt allemaal zo vast, het is allemaal zo keurig op een rijtje. En als dan eens nauwkeuriger geïnformeerd wordt in hun leven hoe het gegaan is, dan zetten ze gauw hun stekels overeind. En dan voelen ze zich al gauw aangevallen. En dan zeggen ze, ja, maar je mag niet oordelen. Want een mens, een godsdienstig mens, is gauw in zijn eer aangetast. En als ze bemerken dat wat ze vertellen niet onmiddellijk wordt aangenomen en overgenomen, maar als er vraagtekens bij geplaatst worden, dan heb ik het gedaan bij zulke mensen. En als je meent dat ze bestraft moeten worden, dan is het helemaal gebeurd. Je moet ze maar in hun eigen gedachten stijven en in hun eigen houding stijven. En ze willen dat iedereen dat eigenlijk doet. Het kenmerk van zulke mensen is, en je ontmoet dat, ik ontmoet dat ook hier in de gemeente bij sommigen. En je ontmoet het in het kerkelijke leven in de brede. Het kenmerk van zulke mensen is dat ze de prediking al erg gauw ontdekkend vinden. En eigenlijk wel een beetje scherp. En veroordelend. En ze houden er ook niet zo van zulke soort teksten. En ze denken bij zichzelf, nou wat mij betreft had je die prediking over Johannes 9 afgerond bij vers 38 en had je dit maar laten zitten. Het gaat toch niet meer over die blindgeborene. Maar die separatie, die scheidslijn, dat komt hen te dicht op de huid. En dus liever niet. En dan gaan ze zeggen, die prediking is zo moeilijk, die begrijp je niet. Je moet een makkelijker prediking hebben. Maar ze bedoelen, ik wil een makkelijker godsdienst hebben. Dat zeggen ze niet, maar dat bedoelen ze wel. Ik wil een makkelijker godsdienst. Een godsdienst waarbij het vuur niet meer zo na aan je schenen gelegd wordt. Een godsdienst waarbij iedereen de ander broederlijk de handen oplegt. En waarbij we elkaar bemoedigen. En dan heb je er wat van. Dan heb je er wat aan. Ook in de week die voor je ligt. Dan kun je er wat mee, zeggen ze. met zo'n preek. Als je weer eens bemoedigd bent. En dat is dan voor vele mensen het sleutelwoord. Je komt naar de kerk om bemoedigd te worden. Dus daar moet de Heer wel mee rekenen. En dan moet de dominee ook mee rekenen dat je bemoedigd wil worden. De Heere Jezus zegt, het is met jullie nog veel erger dan met blinden. Gemeente, wat zal dat straks wezen? Als er zijn, zoals de Heere Jezus ons heeft voorgezegd in het 7e hoofdstuk van Matthäus, in die bergrede, die bij zoveel mensen helemaal favoriet is, want dat is nou eigenlijk pas het evangelie, ja, in die bergrede zegt de Heere Jezus ook, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen. En ik kan me indenken toen de Heere Jezus die woorden sprak, dat het toen doodstil werd. Onder de mensen die naar hem luisterden. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Als je dan ondervindt, om het met de woorden van Jesaja te zeggen, dat het bed te kort is en het dek te smal. En dat bedoelt de Heer Jezus als hij die woorden die hij tot die fariseeën spreekt, beëindigt met zo blijft dan uw zonde. Die ligt op u en die ligt straks ook nog op u. Met alles wat u gezegd hebt en met alles wat u gedaan hebt en met al de studie van de heilige geschriften. Maar met dat onbekeerlijke hart en dat ongelovige bestaan waardoor u het licht, mijn licht verworpen hebt. Blijft de zonde op u. Dat zal wat zijn, gemeente, als je straks voor de rechter moet komen en je meent dat hij zal zeggen, kom. Gij gezegende mijn vaders, en je kunt het je eigenlijk niet anders voorstellen dan dat hij dat zegt. Dat je met vlag en wimpel binnen mag varen. En dat de Heer je terugstuurt. En dat hij zegt, ik heb u nooit gekend. En dan baat het niet wat we dan nog zouden zeggen of wat we dan nog zouden gaan doen. Gemeente, we hebben dus aan het slot van Johannes 9 een veroordeling van mensen die menen te hebben en die menen te weten, maar die in feite aan de Heere voorbij geleefd hebben. Ik zal niet zeggen dat ze geen kennis hadden, dat heeft de duivel trouwens ook, maar het baat hem niet veel. Als het alleen maar kennis met het hoofd is. Maar we hebben in Johannes 9 in het slot ook een boodschap voor verslagenen van hart en voor armen van geest. Want er staat toch ook met zoveel woorden dat als de Heer Jezus tot een schisma, tot een scheuring in de wereld gekomen is, er ook zijn die niet zien en die door hem wel mogen zien. Wilt u het nog een keer geïllustreerd zien? Denk aan de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Daar heb je nou de illustratie van deze tekst. Daar stond die ene en die zag. En die wist, en die deed, en die had, en die gaf tiende van alles wat hij bezat. En die vastte 2 maal per week. En daar stond ook die andere. En die zag niet. Die was in nood. Het enige wat hij wist, wat hij van zichzelf kon zeggen, dat was niet een opsomming van allerlei deugden en gerechtigheden en goede werken. Maar het enige wat hij van zichzelf kon zeggen was een belijdenis van zijn blindheid. De zondigheid. En die kon alleen maar vanuit zijn nood roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan bewijst de Heer Jezus hoe waar het is wat hij hier zegt. Dat degenen die niet zien, zien zullen. Want die man die gaat nou naar huis. Gerechtvaardigd. Die heeft vrede gevonden bij God in het offer. Hij durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar God geeft hem toch vrijmoedigheid om op het offer te zien. En op dat offer zijn vertrouwen te stellen. En op die gekruisigde zaligmaker te leunen voor tijd en eeuwigheid. En die in die gekruisigde zaligmaker gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En die ander, die genoeg had aan alles wat hij zelf deed, die had die gekruisigde zaligmaker niet nodig. En als hij naar huis gaat, dan kan hij wel denken, het is goed met me en God is tevreden over me. Maar het zal anders blijken te zijn. Daarom, gemeente, aan het eind van deze geschiedenis, die we met elkaar in, ik meen, 8 keer samen hebben gelezen, staan wij dus ook op dat kruispunt. Ik kon het met mijn geweten ook niet in overeenstemming brengen om dit gedeelte, alhoewel het niet over de blindgeborene ging, toch maar onbesproken te laten. En God weet wat hij ermee doen wil. Met de boodschap van vanmorgen. We staan op het kruispunt. Bij de gekruisigde zaligmaker. Aan de voet van het kruis. Ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Gaat u nou links? Of gaat u nou rechts? Valt u nu voor hem? Of handhaaft u zichzelf? Verbeeldt u zich dat u ziet? Of erkent u dat u blind bent? Amen. Psalm 145, het 7e vers. Wij willen nu overgaan tot de herbevestiging van de tot de ouderling gekozen broeder L. Driessen. En ik zou broeder Driessen willen vragen te staan. Aangezien het een herbevestiging is, zie ik er vanaf om het hele formulier te lezen en volsta ik met het stellen van de vragen aan de te bevestigen broeder. Mogen dan ieder horen dat ge gezind zijt, de dienst zoals die Heere die in zijn woord omschreven heeft aan te nemen. En in dat opzicht zult u dan antwoord geven op hetgeen u zal worden voorgehouden. Ik vraag u of ge niet gevoelt in uw hart dat ge wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt zoals dat in het woord van God omschreven is, getrouw naar uw vermogen te bedienen in de regering der kerk nevens de dienaren des woords en de medeouderlingen, en of ge belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien het kwam te gebeuren dat u zich zou ontgaan. Broeder Driessen, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
De almogende God en Vader geven u zijn genade dat ge in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Het is niet voor het eerst, broeder, dat u uw ja-woord geeft. U hebt het al meer dan eens voor deze gedaan. De Heere heeft u al eerder en al meerdere keren geroepen tot het werk in zijn wijngaard. Eerst als diaken en ook al verschillende perioden als ouderling. U hebt een nieuw mandaat gekregen van de Heere via de verkiezing door de gemeente. U hebt vrijmoedigheid ontvangen om die verkiezing, die roeping aan te nemen. En u hebt u door uw ja-woord opnieuw aan de dienst van de Heere mogen verbinden. En dan zult u opnieuw aan het werk mogen. Of u zult uw werk mogen voortzetten. Zegt het de rechtvaardige dat het hem wel mag gaan en zal gaan. Zegt de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Die boodschap van Christus die tot een oordeel in de wereld gekomen is, waarbij het erom gaat dat de mensen ook eerlijk zullen weten aan welke kant ze staan en wat hun toekomst zal zijn en hoe ze geleid kunnen worden op die enige weg die naar boven leidt, gewaarschuwd zullen worden voor de gevaren die hen bedreigen, maar ook bemoedigd en aangespoord zullen worden om die God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Het ganse woord staat tot uw beschikking. En de confessie mag u ook meenemen. En alles wat de Heere geopenbaard heeft en wat hij de moeite waard gevonden heeft om zondaren mee te delen, dat mag in uw mond en in uw hart zijn. God geve u daartoe de bekwaamheid en de getrouwheid en de vrijmoedigheid, opdat u samen met de anderen in eensgezindheid, ook in kerkeraadsverband, de gemeente mag helpen leiden en besturen. En dat het tot nut en tot zegen van de gemeente zal mogen zijn. Gemeente, zo mogen we vanmorgen ook weer zien dat de Heere opnieuw iemand geeft of teruggeeft aan de gemeente die het werk des Heeren mag verrichten. Daar gaat het om. Het werk des Heeren verrichten. En als dat de bedoeling is, dan mag van de gemeente ook verwacht en gevraagd worden dat ze degene die tot dat werk geroepen worden in haar gebed zal willen gedenken en zal willen steunen opdat het ervaren mag worden, ook door degene die onder u arbeiden, dat er een biddende gemeente achter en om hen heen mag staan. En om dat gestalte te geven, laten wij met elkaar staande zingen het eerste gedeelte uit het eerste vers van Psalm 67. Psalm 67, de eerste vier regels van vers 1. En dan zingen we het zo. De algoede God, zij u genadig en zegen u met overvloed. Hij doet genadig u lichten en hij zij u goed.
Amen.
samen danken en bidden. Barmhartige God, wij danken en loven uw grote naam dat gij ons vanmorgen nog weer met uw evangelie in aanraking wilt brengen. En we hebben gehoord, Heere, dat uw komst in deze wereld bedoeld was om de wereld niet te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Maar dat er dan toch van oordeel sprake is. Dat is omdat de mens zich niet wil laten behouden. En niet op uw wijze zalig wil worden. En wie wil dat nu wel, Heere? Er is geen mens die dat verstaat, die dat zoeken zou. Er is geen mens die erom gevraagd heeft. En daarom kan de apostel ook zeggen, wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft God bereid. Zo'n verlossingsweg. Niet een weg waarbij de zonde zonde blijft. Niet een weg waarbij de zonde bedekt wordt onder een sluier, terwijl de zonde er echt blijft liggen. Dat zou het geval zijn als wij het moesten doen, als wij met onze goede werken onze zonde zouden moeten toedekken. We kunnen immers het kwaad nooit meer ongedaan maken. Maar u hebt een weg gegeven waarbij de zonde werkelijk weg is. En waarbij er gerechtigheid komt in plaats van ongerechtigheid. En dat kan toch nooit anders dan met zelfverlies en zelfverloochening aan de kant van de zondaar. Dat kan toch nooit anders uitlopen dan op de eer en de verheerlijking van hem en van hem alleen die dit werk gedaan heeft. De gekruisigde Christus. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid, en vele christelijk gereformeerden ook een ergernis en een dwaasheid. Maar hen die geroepen worden, hen die door de zaligmakende genade van de Heilige Geest bearbeid worden, hen die in nood en ellende verkeren en er zichzelf niet uit kunnen redden, hen wier ogen open gingen voor hun nood en verlorenheid en die om genade leerden roepen, hen een kracht Gods en de wijsheid Gods. En Heere, leer ons uw Zoon nu kennen. Leer ons uw Zoon nodig hebben, opdat wij die van nature niet zien, zien mogen. En bewaar ons ervoor, Heere, dat ge van ons ook moet zeggen, zo blijft dan uw zonde. Bewaar er ons voor, Heere, dat we op een eigen gerechtigheid vertrouwen. Bewaar er ons voor dat we ons van u, Heer Jezus Christus, met zoveel die het voor ons al deden, zouden afkeren, omdat uw boodschap ons niet aanstaat. Heere, leer ons in afhankelijkheid van u, bij u de toevlucht zoeken. En aanvaarden wat gij geeft en wat gij zegt en wat gij doet. En aan uw werk ook voor tijd en eeuwigheid genoeg hebben. Denk ook aan onze broeder die bevestigd, die herbevestigd mocht worden, Heere. En die opnieuw zijn woord mocht geven en zich met dat woord aan u en aan uw dienst mocht verbinden. Wat een rijk ogenblik is dat ook, Heere. Als u een mens roept. En als u een mens afzondert, en als u een mens in dienst neemt en weer in dienst neemt. Wat een wonder is dat ook als u een mens niet afdankt en wegdoet, maar als u een mens opnieuw de roeping geeft en de bekwaamheid schenkt om te arbeiden in uw wijngaard. Laat hij die bekwaamheid inderdaad mogen ontvangen en laat hij in getrouwheid onder ons mogen in- en uitgaan. En zegen zijn werk tot heil van medemensen en tot eer van uw naam. Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.